En de lokale gemeente zorgt ervoor dat we deze christelijke wandel met elkaar kunnen delen. Dit is een plaats waar we elkaar kunnen ontmoeten, amen. Waar dat we onze getuigenissen, onze ervaringen met de Heer kunnen delen, amen. En dat wakkert een vuur aan. Dit mag geen plaats worden, geen broedplaats worden van wij tegen de wereld. Het mag geen plaats worden van strijd en competitie tussen elkaar. Het mag geen plaats worden van eigen succes en eigen ego. Nee, het is zoals de Heer zegt, dit moet een huis zijn van gebed. Een huis van aanbidding, waarbij we tezamen tot eenheid komen in Christus. Alles wat we in deze vier, tussen deze vier muren doen, moeten we doen in de naam van Jezus, met Jezus in gedachten, om zijn volbrachte werk aan het kruis in ons hart te krijgen. Amen. Want we horen al genoeg van de slechtheid van de wereld. We horen al genoeg slecht nieuws elke dag als je het nieuws aanzet, elke dag als je naar je sociale feed gaat, naar je medianieuws. Je krijgt zoveel slecht nieuws te horen dat op de duur je gaat geloven dat God niet meer werkt. Op het duur ga je geloven van, is er nog een God? En dan kijk je zo naar die zondag en denk je van, welk geen zin meer. Ik ben helemaal teneergeslagen door al die slechte zaken, door al die slechte boodschappen, door al die slechte mensen. De mensen in de kerk zijn misschien hetzelfde. Amen. En je gaat die negativiteit en die wanhoop van de wereld ga je meenemen. Maar nee, dit mag geen plaats zijn waar we diezelfde wanhoop, hè, diezelfde negativiteit gaan echoen, hè, gaan weer klinken. Nee, dit moet een plaats zijn waar het goede nieuws, amen, elke week, elke woensdag, elke vrijdag, wanneer we samenkomen, moet weer klinken. Amen. Dank u, Jezus. Ik had geen goede week vandaag, deze week. Hadden jullie een goede week? In mijn donderdag was een slechte donderdag. Amen. Ten eerste was er al een ongeval in een van mijn lessen, waarbij een van mijn leerlingen slecht neerkwam. Hij strekte zijn hand om zijn val te breken. Hij heeft zijn hand niet doorgebogen. Het resultaat was dat heel zijn voorarm hier gebroken was in twee stukken en zijn hand hier helemaal andersom lag als een rubberen band. En zijn dingen bijna uit het huid. Dus bijna een hele open. Het was geen open, het was gesloten. Maar die jongen, 15 jaar, die lag daar met een kromme voorarm, lag te roepen van de pijn gedurende 20 minuten. En ik was de enige naast hem die daar zat, terwijl al de leerlingen weg moesten, want die konden dat niet aanzien. En dus, dat was traumatisch voor mij. Ik kon niks doen. Je kan niks doen. Je mag die niet aanraken, je kan die niet ijs opleggen, je kan niks doen, want alles verergert. En dus dat was een traumatische ervaring voor mij. Amen. Diezelfde avond dacht ik een beetje ontspannen, ik speel recreatief volleybal. Tijdens de volleybal wordt ineens een van mijn ploegmaten onwel. Die ging aan de kant en die lag daar met zijn benen hoog. Na 5 minuten begon ineens over te geven. Ik dacht, het is niet waar, het is weer zover. Ik moet weer de ambulance bellen. Tweede keer dat ik ambulance moest bellen op de dag. Weer een traumatische ervaring. Hij moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Wat blijkt nu dat hij een kleine, een bloedklonter in zijn hersenen, naar zijn hersenen was gekropen. Het is 35 jaar die man. Amen, jong. Al goed dat we zo snel de ambulance hebben gebeld. Als we ermee hadden gewacht, had het misschien erger kunnen zijn. Dat resulteert natuurlijk in of je nu christen bent of niet. Amen. Je bent niet gewoon aan zo'n situatie. Ik ben geen ambulancier. Ik ben niet gewoon om elke dag gebroken armen te zien en mensen die schreeuwen om hulp, om pijn te verlichten. Ik ben daar niet aan gewoon, dus dat brengt wel stress naar me mee. En volgende dag sta ik op en heel mijn rug is verstijfd. Gewoon van de stress. Ik kon amper recht staan. Jullie kennen het wel. Amen. Ik wil maar zeggen. We hebben niet altijd een goede week achter elkaar. We hebben ook van die slechte dagen. Maar ik weet wel dat de Heer steeds bij me was. En ik was aan het bidden voor die jongen de hele tijd. Amen. Want dat was het enige wat ik kon doen. Ik was de hele tijd aan het mompelen in de naam van Jezus. In de naam van jongen, die kon mij toch niet horen. Het maakt niet uit of me hoorde. Misschien heeft hij mij wel toch gehoord. Maar in de naam van Jezus, laat deze pijn verlichten. Vader, help mij om dit te doorstaan. Help mij om deze jongen te begeleiden. Help mij om dit te doen. Help mij om dit. Het moet zo zijn dat we samenkomen. Dat het niet alleen kommer en kwel is. Maar dat er iemand zijn stem verheft en zei, kijk, het was kommer en kwel, maar de Heer, ik sta hier nog steeds. Amen. Het was moeilijk tijdens de week. Amen. Maar ik wist op zondag, halleluja, kunnen we samenkomen om samen de Heer te aanbidden. Amen. Om uw spirituele batterijen op te laden. Amen. Misschien heeft iemand een woord. Misschien heeft iemand een getuigenis en gaat de Heer mij erdoor. En ook al is er niemand mijn getuigenis, ik heb nog steeds het woord van God. Halleluja. Nu, laat me duidelijk zijn. In contact staan met elkaar, dat versterkt ons geloof. Dat is bedoeld. Het doet ons groeien in de Heer. Het zorgt ervoor dat we uitgedaagd worden. Het zorgt ervoor dat we getransformeerd worden naar het beeld van de Heer. Soms komen er situaties in de kerk die we niet graag hebben. Maar de Heer kan dat gebruiken om ons dichter tot Hem te komen. Amen. En soms, heeft sociale afzondering enig nut. Ja? Maar wanneer men blijft doen, zal dit een negatief effect hebben op de mens. Ik zeg, soms is het goed om jezelf spiritueel af te zonderen. We weten dat Paulus bijvoorbeeld 3 jaar, vooraleer dat hij naar Jeruzalem ging, heeft hij 3 jaar in Arabia gezeten. Ergens in de woestijn. Maar ik denk dat niemand van jullie, amen, is opgeroepen door de Heer om 3 jaar ergens in een klooster te gaan zitten. Amen. Hey, amen. Soms kan het zijn dat zijn nut heeft. Maar de regel is Hebreeën 10, 23, als je een regel kan noemen. Het zegt hier, we moeten stevig vasthouden aan wat we hopen en belijden. Want God die ons die belofte deed, is betrouwbaar. Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden. Zegt het, laten we op elkaar letten en elkaar bekritiseren en met de vinger wijzen? Nee, dat zegt het niet, maar we moeten elkaar aansporen tot liefde en tot goede daden. Want God... We moeten er geen gewoonte van maken onze bijeenkomsten te verzuimen zoals sommigen doen. We moeten elkaar juist aanmoedigen en dat des te meer naarmate u de dag van de Heer naderbij ziet komen. Amen. Dit is de regel. Soms zijn er uitzonderingen op. Ja, zoals Paulus in 3 jaar ergens. Soms kan er zijn dat er situaties zijn die zo toxisch zijn in een zekere gemeente. Dat kan gebeuren dat je zegt van, en je hoort duidelijk van de Heer van, oké, nu is het moment dat ik even te raden moet gaan bij de Heer, of ik hier nu nog wel moet blijven. En als de Heer duidelijk is, amen, verwijder u. Als de Heer zegt van, kom terug. Als de Heer zegt, ga naar een andere gemeente. Maar het moet steeds bevestigd worden, amen. Je kan niet op je eigen zomaar dingen gaan beslissen, want je kan dat wel, natuurlijk kan je dat, amen. Maar dat is gevaarlijk. Nu, deze mensen hier, de schrijver naar de Hebreeën toe, die leefde in de Romeinse wereld. Ik ga een beetje context geven. In de eerste eeuw, in de jaren 60. Ja? Niet de jaren 60 van onze eeuw, de jaren 60 van die eeuw. Dat is veel verschrikkelijker dan onze jaren 60. Dat was als je daar christen was en je kwam er openlijk vooruit, dan bestond de kans, hè, dat je voor de leeuw werd geworpen. Dan bestond de kans dat je job werd afgenomen. Hè? Want jij moest deel uitmaken van de lokale gilde. En elke gilde had een zekere god, mijn kleine g. Hè? De god van de, hoe noemen die mannen, degene die zo in het vuur, de smid, de god van de vuursmeden, de god van de apothekers, ik zeg zomaar wat, hè, de god van de steenbakkers. Hè. En als jij dus deel uitmaakte van de schilders, voilà, de god van de schilders, ook al had ze waarschijnlijk geen schilderijmateriaal, maar dan moest jij dus naar die tempel van de god van de schilders komen, om daar dan je wierook en zeggen, heil Caesar, heil keizer, heil vrede aan de keizer. Hè. En dan moest je zo'n offer brengen. Maar ja, als christenen deden dat natuurlijk niet. Want er was maar één keizer, er was maar één heer. Amen. En dat was de Heer. En dus als je dat niet deed, dan zeggen ze, oké, dan maakte je geen deel uit van onze vakbond. Geen deel uitmaken van de vakbond betekent niet werken voor ons. Ga maar ergens aan de rand van de maatschappij je eigen plan trekken. Dat is redelijk erg, nietwaar? En dus dan kun je al wel eens denken van, oh mannen. Dat is, zeg, ja, maar ik moet mijn gezin wel voeden. Hè? Ik heb wel kinderen die eten nodig hebben. Misschien moet ik toch maar niet naar die gemeente gaan. Misschien moet ik toch maar niet samenkomen met die christenen. Want anders word ik verwijderd uit de gemeenschap. Misschien moet ik teruggaan naar de Joodse tempel. Want dat was oké. De Joodse tempel was een erkende godsdienst door de Romeinen. We kunnen daar naartoe gaan. Maar de schrijver zegt, ga niet terug van waar dat je bent getrokken. Je bent nu een wandelende tempel. Het oude is voorbij. De oude godsdienst met het offeren van al die beesten en zo. Dat is gedaan. Als je daar terug naartoe, dan verloochen je Jezus. Dus je zit in die tweestrijd. Kan je dat voorstellen? Als dat vandaag zou overkomen, zou iedereen zeggen, ja, het is oké, stop maar met samenkomen, ja, ik wil niet dat je hoofd er wordt afgekapt. Het zou toch een redelijk excuus zijn, niet waar, om niet meer samen te komen? En toch zeggen ze, hè, we moeten er geen gewoonte van maken om onze bijeenkomsten te verzuimen zoals sommigen doen. Dus mijn vraag aan jullie is, wat is jullie excuus? Ik vind dat een goede excuus. Ook al zegt de Heer van, nee, het is geen excuus. Ik vind dat wel een goede excuus. Als mijn kop eraf zou gehakt worden, als we samenkomen, zou ik wel 2 keer nadenken. Maar mijn vraag aan de christenen van vandaag in 2022, wiens hoofd waarschijnlijk niet afgehakt gaan worden, je gaat waarschijnlijk je job niet verliezen als je hier samenkomt. Misschien gaan mensen een beetje raar kijken van, nou waar gaat die, hè? Maar dat zit. En dus mijn vraag is, welk excuus hebben wij, amen, om onze bijeenkomsten te verzuimen? Want ze hebben zijn nut. Het is de plaats waar Gods woord en aanbidding tot God wordt gedeeld. Het is de plaats waar we elkaar aansporen tot liefde en goede daden. Het is de plaats waar we getransformeerd worden. Het is de plaats waar we samenkomen met mensen die we minder graag hebben. Maar toch moet ik ze lief hebben op de een of andere. Ik zeg niet dat we de beste vrienden mee moeten zijn, maar ik moet ze wel lief hebben zoals de Heer ons heeft aan. Hoe doe je dat? Wel, dat doe je door het te doen. Ja, maar die heeft van alles gedaan. Ik kan dat nog niet vergeven. Ja, maar ik kan het. Ik voel het niet. Ik voel het. Ja, maar het gaat niet gebaseerd op gevoelens. Amen. Het is gebaseerd op ik doe een actie en ik doe dat in geloof, want God heeft me gezegd dat te doen en we zullen wel zien wat er gebeurt. God gaat me wel bijstaan. Amen. En zo de ene stap voor de andere. Amen. Dank u, Jezus. Het heeft zo zijn nut om samen te komen. De voorbije 2 jaar, het effect van niet samenkomen, hebben we gemerkt, nietwaar? Voorbije 2 jaar. Corona is precies al zo lang geleden, maar weet je nog, hè, die tijd dat we niet mochten samenkomen, dat we online samenkwamen, dat hadden die mensen in die tijd niet. Hè. Ze konden niet even zeggen, wat is de Zoom-nummer? Kunnen we even samenkomen? Hè? En in het begin dachten we ook wel, oh, het zal wel niet zo erg worden. Hè? Maar het heeft wel zijn negatieve impact gehad op vele mensen. Die uiteindelijk te comfortabel werden achter hun computerscherm. Snap je wat ik wil zeggen? Die uiteindelijk het toch wel leuk vonden om 's morgens op te staan, niet al te veel moeite te doen, gewoon in je badjas achter het scherm te gaan zitten en ondertussen een koffietje zetten en moet ik nog eens nog was doen. Oh, mijn machine is just aflap uitmaken. Is niet erg, ik ben toch aan het volgen. En we werden te comfortabel, althans sommigen onder jullie. Nee, want je bent hier nog. Diegenen die er niet meer zijn, we hebben zo wel wat mensen verloren die eigenlijk als die houtskool aan de rand van het vuur werden gebracht. En die gloeiden nog wel een tijdje, maar na een tijdje verloren ze hun gloed. En het werd zwart en het werd doods. Amen. Nu, ik heb daar juist gezegd, er zijn redenen en misschien seizoenen dat je jezelf moet isoleren. Dit kan alleen als de Heer dit duidelijk zegt. Amen. Als een kerk niet meer gezond is voor jou, waar de leer die verkondigd wordt niet in overeenstemming is met het goede nieuws van Christus. Amen. Dan zijn dat momenten dat je te raden moet gaan bij God. Maar meestal zijn dat niet de redenen waarom mensen zich willen afzonderen. Meestal is het omdat er aanstoot wordt genomen aan iets of iemand, of zelfs aan God of aan het woord, of om eender welke reden. Jezus zegt in Lucas 17, pas op, want de verleiding om aanstoot te nemen is reëel. Ja? Ergeren is een andere vertaling. De verleiding om jezelf te ergeren is er steeds. Jezus zegt, hij zeide tot de discipelen, het kan niet wezen dat er geen ergernissen komen, doch wee hem door de welke zij komen. Ja? Hij zegt hier, het kan niet wezen dat er geen, met andere woorden, er gaan ergernissen komen. Het Griekse woord is eigenlijk valkuil. Er gaan valkuilen komen op uw weg. Ja? Wee hem of haar die ze op uw pad leggen van anderen, maar ook wee voor zij die erin tuimelen. Ook wee voor zij die de valstrik niet zien, want het is een valstrik van Satan om u te doen ergeren aan van alles en nog wat. Om uw hart daarop te focussen. En dat is zijn valstrik. Amen. En wee hem of haar die deze valstrik leggen, maar ook zij die niet spiritueel hun ogen geopend hebben om die valstrik, die valkuil te zien. Want in Psalm 119, vers 165, wat is voor zij die hun ogen op de Heer gefocust houden? Zo een keer lezen. Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen. Zij vinden geen valkuil, geen hindernis, geen ergernis op hun wet. In de Groot Nieuwsbijbel zegt het iets in een andere manier. Zegt, wie uw wet lief heeft, is veilig. Geen hindernis doet hem struiken. Amen. Jezus zegt, ergernissen, hindernissen zullen komen. Maar gaan we struikelen door die hindernis? Ze gaan op uw pad komen. Jezus zegt, het is onvermijdelijk. Als je in de samenleving leeft, tenzij dat je ergens op klooster leeft, dan kun je nog gaan ergeren. Maar ze gaan komen. Maar de vraag is, ga je erdoor struikelen? Wel, mijn Bijbel zegt in Psalm 119, niet als je zijn wet lief heeft, niet als je in Christus bent. Want in Christus ben je volmaakt. In Christus ben je gerechtvaardigd en geheiligd. In Christus kom je niet naar de gemeente om door anderen bevestiging te vinden. Snap je wat ik wil zeggen? In Christus ben ik volmaakt en ik kom niet naar de gemeente, amen, omdat iemand mij iets schuldig is. Nee, Jezus heeft alle schuld aan het kruis voor mij ingelost. En niemand onder jullie moet mij goed doen voelen. Jezus doet mij goed voelen, amen. Want als jullie verantwoordelijk zijn voor mijn gevoelens, en jullie hebben een hele slechte dag, dan heb ik een slechte dag. En als jullie een goede dag hebben en je bent vriendelijk tegen mij, en ik ben afhankelijk van uw vriendelijkheid, ik ben afhankelijk van uw handgeschud en uw smaal naar mij toe, en als je dat niet doet, dan ga ik me ergeren, dan heb ik een heel slechte dag. Maar dank de Heer. In de Heer ben ik niet afhankelijk van uw goedheid. Ik ben afhankelijk van zijn goedheid. En dat is aan het kruis getoond. Snap je? Amen. Dank u, Jezus. Maar natuurlijk, wat ik nu juist zeg, die transformatie in dat denken, dat heeft tijd nodig. Amen. Heeft tijd nodig. En de Heer heeft geduld. Amen. Dank u, Jezus. Sommige mensen worden geërgerd door anderen en God gebruikt dat om onze les te leren en zeggen van, zie, uw hart was toch niet helemaal gefocust op mij. Soms ergeren we ons zelfs aan God, omdat God dingen toelaat. Omdat God ons niet geneest. Omdat God mijn buurvrouw, waarvoor ik zo lang heb gebeden, dood laat gaan. En we ergeren ons aan God. We ergeren ons aan Jezus, zijn woorden. In de tijd van Jezus ergerden ze aan hem. Jezus was een constante struikelblok voor de fariseers. Hij die kwam om zichzelf aan te bieden als een hoeksteen voor het nieuwe verbond, werd verworpen en werd een struikelblok. Snap je wat ik wil zeggen? Hij kwam om zich aan te bieden als de hoeksteen, als basis voor het fundament om te bouwen. Maar de mensen namen zo'n aanstoot aan de manier waarop hij predikte, aan de manier waarop hij mirakels deed, aan de manier waarop hij mensen benaderde, zelfs de tollenaars en de prostituees en al diegenen die dat ze aan de rand van de maatschappij hebben voorop. Jezus ging er naartoe en ze namen aanstoot. En dus de hoeksteen werd een struikelblok. Omdat hun ogen niet gefocust waren op de juiste interpretatie van het woord van God. Amen. Dank u, Jezus. Ik bid vandaag in de naam van Jezus dat de Heer ons kan openbaren. Vader, waar zit ik ergens als houtskool? Waar zit ik ergens? Zit ik aan de rand? Want je kan naar de kerk komen. Amen. Maar je hart is afgezonderd. Amen. Dus ik heb het niet alleen om fysiek hier aanwezig te zijn, want je kan fysiek hier aanwezig zijn, snap je? Maar je bent er gewoon niet bij met je hart en je hoofd. En het woord van God wordt gepredikt, maar het is alsof het over je heen vliegt, snap je? Heb je dat al eens gehad? Ik heb dat al eens gehad, laat het eerlijk zijn. Ik ben al naar een dienst geweest in Brussel, maar mijn hart was er gewoon niet bij. Ik was gewoon aan mijn problemen aan het denken en hoe ik dat die moest fixen en de maandag kwam weer. Maandag weer gaan werken en je zit daar. En anderen worden gezegend en het vliegt voor jou gewoon over je heen. Het is een beetje zoals de parabel van de zaaier en het zaadje. Het woord van God dat op verschillende gronden valt. Jezus vertelt dat. Hij is de zaaier en hij is het woord van God aan het verspreiden. Zoals een beetje zoals hier vandaag gebeurt. Ik die het woord van God verspreid. En de geest bepaalt hoe diep het in je hart gaat. Maar het kan op verschillende gronden vallen. Dat woordje kan vallen op harde grond. En dat wil zeggen dat je niks hoort. Dat de duivel zo bezig is met je hoofd te focussen en je gedachten te focussen op alles buiten Jezus. Dat woord gewoon erop valt en doe niks. En dan heb je die grond, dat hart, dat op rotsen valt. Dat wil zeggen dat het heeft wel een effect, maar het gaat niet diep genoeg. Want je bent te oppervlakkig bezig. Je bent er wel, maar je meent het niet echt. Je wilt wel de goede dingen, maar de slechte dingen liever niet. En dan hebben we het hart dat valt op distels, op onkruid. Het vindt wel grond, maar op den duur gaat de zorgen van de wereld je verstikken, zodat het woord toch niet echt vrucht opbrengt. En dus, zo zijn er die verschillende gronden. En dan denken we, nou vader, ik heb nu slechte grond, ik kan er niks aan doen. Nee, laten we die grond bewerken. Laten we die grond bewerken. Amen, Lucas 13. Laten we die grond bewerken. Het is niet te laat, want Jezus geeft niet op. Het is niet te laat. Kijk, hij vertelde hun deze gelijkenis. Iemand had de vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijg. Hij zei tegen de wijngaardenier, al 3 jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar te vergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit. Maar de wijngaardenier zei, Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken. Dit is een parabel waarmee Jezus vertelt, God, veroordeel ze nog niet. Geef ze nog een jaar. Geef ze nog tijd. Ik ga de grond nog bewerken. Ik ga de grond nog omspitten. Ik ga er wat extra mest op gooien. En dat zaadje zal dan hopelijk wel goede grond vinden. Amen. Jezus geeft niet op. Zo mag de kerk ook niet opgeven. Amen. Ik zal nogmaals zeggen. Als Jezus niet opgeeft, mag de kerk ook niet opgeven. We moeten blijven ploegen op de gronden van mensen. Jammer, ik heb daar al van alles tegen gezegd. Die luistert niet naar mij. Ik kijk er zelfs niet meer in. Ik ga zelfs geen goede woord meer. Nee. We moeten elkaar blijven aansporen. Amen. Tot liefde en goede dag. Blijf geloven. Het is pas te laat als hij terugkomt. De deur gaat pas dicht. Amen. Als hij terugkomt. Maar de deur is nog niet dicht. Dus tot op dat moment moeten we blijven ploegen. Blijven bemesten. Het woordje dat we hebben gezaaid, amen, moeten we blijven bemesten. Soms kan de Heer zeggen van, je hebt genoeg bemest nu, laat het nu maar even rusten. Hè? Ik weet dat niet goed, maar vader, die werkt veel in de tuin. Maar wat gebeurt er, vader, als je overbemest? Hè, dan verstikt dat zaadje. Hè? Dan groeit het ook niet goed, denk ik. Dan zeg ik dat hier. Maar af en toe moeten zeggen van, oké, ik kom er, ik blijf er nu af. Hè, ik heb pas nieuw... zaadjes in mijn hof gedaan, omdat er een heel stuk droog was. En ik ben zo'n ongeduldige, ken je dat? Ik zaal en de volgende morgen ga ik al kijken. En dan zie ik, maar allee, er is niks. Dat werkt niet. Dus ik heb al water doen. En ik deed meer slecht dan goed. En de volgende dag was ik weer aan het kijken. Maar allee, nu is er nog niks. Nog een beetje harken. En misschien moeten die er nog wat dieper in gebracht worden. En... het deel waar dat ik niks mee deed, want er was ook een ander deel, maar heb ik me rust gelaten, ik had geen goesting meer. Dat is nu harder aan het groeien dan het deel waar ik de hele tijd te veel mee heb gerommeld. Amen. Je moet bewesten, je moet zaaien. Amen. Maar laat het dan los. Laat het werken waarvoor het dient. Want God heeft dat zo geschapen. En soms moeten we heel, heel goed luisteren naar de Heer van oké, ik heb bemest, Heer, maar ik mag niet te veel doen. Ik mag niet overbemesten. Ik mag die persoon niet te veel gaan pushen. Ik weet, hij is in uw handen, Heer. Als je wilt dat ik iets zeg, ik kan blijven vriendelijk zijn. Als je wilt dat ik niks zeg, ik kan nog altijd vriendelijk zijn, ik kan niks zeggen. Maar de Heer is in controle. Amen. En dus we hebben een kerk nodig, amen, waar er geduld is. Amen. We hebben een kerk nodig die in geloof handelt. Amen. We hebben mensen nodig van geloof, halleluja, die niet bang zijn, die stoutmoedig zijn in de geest, om te bidden voor elkaar. Om elkaar te bemoedigen en zeggen, God is sterker dan wat je meemaakt. Amen. Een kerk nodig die niet bang is om het woord van God te gebruiken. Tegen satanische misleidingen. Amen. We hebben een kerk nodig die geduldig is. Want mensen, als je de Heilige Geest ontvangt of je laat jezelf dopen. Dat is het begin. Hè? We kunnen niet verwachten dat ze volgende week opeens helemaal getransformeerd daar staan, zoals jou. Dat heeft geduld nodig, heeft tijd nodig, amen. Heeft geloof nodig, maar daarvoor is een gelovige kerk nodig. Een compassieuze kerk, een kerk die weet dat God alles in zijn handen heeft. We zijn geroepen, halleluja, om elkaar te bemoedigen. Ik ken nog met Colossenzen, hoofdstuk 4. Kijk, in de vroege kerk hadden ze ook problemen. Er waren 2 mannen, Marcus en Demas, of Demas. Ze zijn allebei goed begonnen. Allebei aanbevolen door Paulus in zijn brieven. We kunnen lezen hier in vers 10. Aristarchus, mijn medegevangen, Barnabas, neef Marcus, over wie u al instructies hebt gekregen, ontvang hem gastvrij wanneer hij bij u komt. En Jezus Justus, groeten u. En zo verder. En dan vers 14, vader. Ook Lucas, onze geliefde arts, en Demas. Groeten u. Oké, dus er waren 2 mensen die in het gezelschap waren van Paulus, die rondreisden. Dat was Marcus en Demas. Nu, er kwamen problemen. Marcus, zoals we weten in het boek van Handelingen, op een gegeven moment werd bang. Hij wou niet meer mee met Paulus. Er was een situatie ontstaan, hij vreesde voor zijn leven waarschijnlijk. En dus hij verliet de zendelingenreis. En Paulus zegt, oké, Marcus, jij komt niet meer mee. Ja? Als dit uw geloof is, hè? Als je zo bang wordt, ja, we kunnen niet meenemen. Want je hebt geen geloof. Nu, Barnabas, dat was zijn neef, die was niet zo ingesteld als Paulus. Ja? En dus die twee hadden ruzie. He, Barnabas zegt, joh, maar Paulus moet je toch een kans geven, was ene keer. Oké, hij was bang, maar ja, volgende keer zal hij er wel tegenkomen. Paulus zegt, nee, niet meer. En dus er was ruzie tussen die twee gingen uit elkaar. En Barnabas nam dus Marcus mee op zijn zendelingenreis. En Paulus ging op zijn zendelingenreis. Ja, klinkt niet echt, hè? In eenheid, maar zwart. Wat gebeurt er nu? Marcus wordt hersteld. Marcus krijgt nieuwe moed. Marcus vat zijn bediening terug opnieuw op. En kan verder gaan. Waarom? Omdat Barnabas iemand was die verder keek dan iemand zijn faal. Barnabas was iemand die zei, weet wat, je hebt gefaald, maar ik blijf je bemoedigen. Ik blijf je grond bewerken. Kom maar jongen, volgende keer beter. Let's go. En uiteindelijk ziet Paulus dat ook. En Marcus wordt hersteld in de bediening. Ook door Paulus. En dat was dus het werk van Barnabas. Barnabas, de zoon. Ter vertroosting, dat is wat zijn naam noemde. Hij was zo een man die, desondanks de situatie, iedereen bleef aanmoedigen. Wil dat zeggen dat Paulus verkeerd was? Ja, Paulus was geen heilige. Ja? En hij erkent daarna ook zijn fout. En hij herstelt Marcus in zijn bediening. Amen. Dank u Jezus. Maar het toont wel aan ons, dat misschien maken wij diezelfde fout, maar we hebben ook een goed voorbeeld om uit te leren. Nu, wat met die Demas? Wat met die Demas? We hebben die andere Demas, dat ook eerst in het gezelschap. Wel, zijn einde is minder gekend. We kunnen wel lezen in 2 Timotheus, hoofdstuk 4, vers 9. We lezen dat Paulus zegt tegen Timotheus, kom snel naar me toe. Want Demas heeft me verlaten. Hij heeft deze wereld lief gekregen en is naar Thessalonica vertrokken. Crescens is naar Galatië gegaan, Titus naar Dalmatie. Alleen Lucas is bij me gebleven. Haal Marcus op en neem hem met je mee, want hij kan mij goede diensten bewijzen. Hier zien we dat Marcus is hersteld. Marcus wordt teruggelaten, maar een Demas heeft Paulus verlaten. Hij heeft de wereld lief gekregen. Wat wil dat zeggen? Dat weten we niet juist. Hij is verleid geworden. Je zou misschien denken, hoe kan dat nu? Je hebt met Paulus rondgewandeld. De Paulus die ze hebben gestenigd en die opgestaan is uit de dood. De Paulus die mirakels doet. De Paulus die demonen heeft uitgedreven. Hoe kunnen dan nog op het verkeerde pad gaan? Wel, het is gebeurd. Maar mijn vraag is dan, was er geen Barnabas om Demas terug te brengen? Was er geen Barnabas om die grijptang in de vuurhaard en om dat kooltje terug te brengen? Was er dan niet iemand die verzoening kon bewerken? Misschien wel, misschien niet. Ik weet het niet wat er gebeurd is. Amen. Maar we mogen niet te snel de mensen opgeven. Als de kans daartoe is, voor jullie ook aan helpen. Laten we verzoening bewerken. Amen. Ik zal het nogmaals zeggen. Als de kans daartoe is, laten we verzoening bewerken. Als er voor de een of andere reden de houtskool uit het midden van het vuur is genomen, afgezonderd, aanstoot genomen, geërgerd aan iets of iemand, laat er ergens iemand in ons midden opstaan, want het is niet het werk van de voorganger alleen. Ja? In dat verhaaltje hebben we gelezen dat de voorganger ging naar die man. Maar het is niet het werk van de voorganger alleen. Misschien legt de Heer ergens iemand op je hart, in je geest, die je misschien al jaren niet meer hebt gezien, die hier jaren kwam, maar al jaren niet meer hebt gezien. En de Heer brengt hem of haar in je gedachten om daarvoor te bidden. Om te bidden van Vader, moet ik contact opnemen? Vader, moet ik een berichtje sturen? Vader, moet ik er eens langs gaan? Amen. En dat kan het moment zijn, halleluja, dat jij die grijptang neemt en zegt van, laten we terug. Amen. In het midden. Gebruik mijn Vader, gebruik mijn vuur. Gebruik mijn vuur en gloed en warmte en mijn licht, Heer, om in contact te komen met een houtskooltje dat dood zwart is, Heer Jezus, zodat het terug kan gloeien. Maar Jezus geeft niet op. Jezus geeft niet op. Tot de dag dat komt. Amen. Halleluja. Laten we blijven bidden voor onze afvallige broeders en zusters. Zij die verdwaald zijn in Jezus' naam. Dank u, Jezus. Halleluja. Dank u, Lord. Dank u, Jezus. Dank u, Lord.